De kerkeraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Rianne de Geus en Mathieu de Vogel. Hun huwelijk zal 25 april bevestigd worden door dominee J. Joppe in de kapel van Staverden te Ermelo. Deze dienst begint om 2:00. Morgenochtend begint de dienst om 9:30 en zal dominee J. M. J. Kiviet voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 21, de versen 1 en 4. 21 vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. 1 en 4 van 21. Thank you. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 103, de 10e vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. En wat er verder volgt. Daarna lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar Matteüs. We beginnen te lezen in hoofdstuk 27 en dan vers 62. Vanaf Matteüs 27, vers 62 lezen we tot en met hoofdstuk 28, het 15e vers. Matteüs 27, vanaf vers 62 tot en met hoofdstuk 28, vers 15. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 103, vers 10 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Oh,
Des andere daags nu, welk is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem, en zeggen tot hen, tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: Gij hebt een wacht. Gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerde het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toen en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hen zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft: Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriester al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de kruisknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorgen zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verspreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Matteüs 28, de versen 1 tot en met 3. Vanmiddag hopen we dan de versen 4 tot en met 6 met elkaar te overdenken. Nu Matteüs 28, vers 1, 2 en 3. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij zuster S. Wildeman van de Kolk, wier algehele toestand achteruit gaat. We denken aan langdurig zieken. In de dankzegging Silke Trouwborst, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Broeder A. van Huizen van de Voordijk, die ook weer thuis mocht komen. Broeder C. van den Berg heeft vrijdagavond een TIA ondergaan. Is in het ziekenhuis geweest, maar mocht ook weer thuis komen. Zuster Van Koten van de Gies is 71 geworden en verblijft in Salem. Rens Kleinjan is 42 jaar geworden en verblijft in de Merwebolder in Sliedrecht. Willen we samen de Heere bidden. groot en heilig God. Wij zoeken uw aangezicht in ons gebed, nu we hier samen zijn gekomen als gemeente in ons kerkgebouw. Om daar naar uw woord te gaan luisteren, het heerlijke paasevangelie, waarvan we al gezongen hebben. Hij heeft, o God, van u begeerd, het onbevergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven. En het vers daarop volgend, hoe groot, hoe schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. En dat is het, Heere, waarom de heilige engelen niet na kunnen laten om u voortdurend toe te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die zondeloze schepselen moeten hun aangezichten bedekken vanwege de lichtglans van uw majesteit, die zo intens en zo doordringend, zo zuiver, zo majesteitelijk is, dat zelfs die zondeloze schepselen u niet aan kunnen zien. En heren, als we vanochtend dan uw woord openen in dat heerlijk paasevangelie wat er ons van getuigt, dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat gij de dood overwonnen hebt, verslonden hebt tot overwinning. Dat het graf open gemaakt is door een dienaar van de hemelse rechter. En dat daar het goddelijke stempel, het goddelijke volbracht op is gezet. Dat u niet langer in die gevangenis van de dood hoefde te zijn, maar dat u vrij uit mocht gaan. Want de oorzaak van de dood was weggenomen, de zonde. Dat mochten we op de Goede Vrijdagavond gedenken. En het mag vanochtend worden uitgeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En Heere, dan bidden wij u, wilt u ons indrukken geven van die grootheid van uw eer en van uw majesteit. Als wij gaan nadenken, Heere, over die categorie schepselen die zo vaak vergeten worden, waar we nauwelijks bij stilstaan, maar die gij toch niet voor niets in uw woord hebt geopenbaard. Met een bedoeling hebt u ze in uw woord een plek gegeven. En geef, Heere, dat als wij daarbij stilstaan, dat wij ook iets mogen ervaren van uw majesteit, uw heiligheid, de zuiverheid van uw wezen. En dat wij alle reden hebben, Heere, om weg te vluchten. Want wie kan voor u bestaan? U bent een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Als een engel, al als een bliksemschicht in deze wereld verschijnt. En als daar geoefende en geharde soldaten die voor de dood niet bang waren, als doden werden. Wat moet dat dan zijn, Heere, als u verschijnt? Het hoofd van 's hemels legermachten, in al uw majesteit en in al uw heerlijkheid. Dan is het niet voor niks, Heere, dat het in Openbaringen beschreven wordt, dat de onbekeerden en de ongelovigen en de goddelozen weg willen vluchten. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, voor het oog van degene die op de troon zit en het Lam. Heere, doe ons beseffen met wie wij te doen hebben. De hoge, de heilige majesteit van God. En doe ons vooral, Heere, vrezen voor onszelf. Vrezen voor de zonde, voor de wereld en voor alles wat ons verdoemelijk maakt in uw ogen. Wat ons als doden maakt als we u voor u moeten verschijnen. Maar schenk ons toch, Heere, het bloed van Christus. Zijn dood, zijn begrafenis. Ja, wat meer is, zijn opstanding. Als een bedekking voor onze schuld. Als een verzoening van ons leven. Want uw gerechtigheid alleen, Heere, daarmee kunnen we voor u bestaan, als straks de hemel en de aarde zullen vergaan. Wilt u zo uw woord heiligen, Heere, en geven dat het mag worden toegepast aan de harten, dat we de lessen die daarin liggen mogen opnemen, mogen verstaan, en wilt u het gebruiken, Heere, ook tot oefening van het leven van uw kinderen? Deze gedienstige geesten worden toch door dienst uitgezonden om hen die de zaligheid zullen beërven. Ze zijn zo betrokken op het leven van uw kinderen. Er is blijdschap in de hemel als er één zonder is die zich bekeert. En Heere, geef dan ook dat het wederkerig ook zo bij uw kinderen mag zijn, of als het er niet of nauwelijks is, dat het zo mag worden. Het besef van die heilige engelen Gods die tot dienst worden uitgezonden om degene wil die de zaligheid beërven. Dat besef dat in de vroege kerk en in de reformatie nog zo levend was, maar wat in onze zo horizontale wereld, zo platgeslagen door al die filosofieën, waarin geen God en geen geloof en geen schepping en geen engelen een plaats meer hebben. Verblind door de eigen wetenschap. Heere, schenk ons ogen om te zien en oren om op te merken, opdat we ook met die hemelse familie onder hetzelfde hoofd Jezus Christus u straks eeuwig groot mogen maken. Heere, zie op ons in uw genade neer, ook in de omstandigheden van ons leven, van ziekte en van zorg, van rouw en van gemis, van eenzaamheid en verdriet, maar ook in zegen en voorspoed. U hebt ons zoveel gelaten en zoveel geschonken. We bidden u heel in het bijzonder voor zuster Wildeman, die op zeer hoge leeftijd gekomen is en wier krachten nu merkbaar gaan afnemen. Wilt u haar nabij zijn, Heere, en geven dat ze mag ervaren dat in de avond van het leven het licht van uw vriendelijk aangezicht mag schijnen. Sterk haar en bereid haar voor, Heere, op de ontmoeting met u. We bidden u voor langdurig zieken, chronisch, lichamelijk of psychisch, ernstig ziek soms. Ontfermt u, Heere, over een ieder. We mogen u ook danken dat u de kleine Silke weer thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. Na de epileptische aanval wordt er nog nader onderzoek gedaan, ook naar een bepaald virus wat ze met zich meedroeg. En het verband daarmee met de epilepsie. Heere, geef dat dit jonge leven toch stabiel mag worden. En geef dat medicijnen en behandelingen gezegend worden. Maar bovenal, Heere, wilt u in dit jonge kinderhartje toch uw liefde werken en trekken. En dat zij ook dagelijks, ook met de anderen, u de Heere Jezus Christus mag zoeken. We bidden u, Heere, voor en danken u voor broeder Van Huizen, die ook weer thuis mocht komen na de operatie. En als zijn herstel nog maanden gaat duren en als dat veel van zijn geduld en van zijn lijdzaamheid vraagt, geef hem die, Heere, bovenal uit uw genade volheid, dat het een geestelijke lijdzaamheid mag zijn. En wil hem sterken en ondersteunen en genezen. We bidden u ook voor broeder Van den Berg, Heere, die een TIA had en even in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar inmiddels weer thuis is, maar wel een flinke waarschuwing heeft gekregen. Tezamen met medicijnen moet hij herstellen, maar geef bovenal dat deze zaken voor uw heilig aangezicht mogen worden beleefd en mogen worden verwerkt. Wij danken u dat zuster Van Koten van de Giessen 71 is mogen worden en samen met haar man verblijft in Salem. Gedenk hen samen ook in alle omstandigheden en laat hun ogen op u geslagen mogen zijn. Dat bidden we ook voor Rens die in de Merwebolde verblijft, 42 is geworden. En voor wie naar ons besef zoveel langs hem heen gaat, soms zo moeilijk te bereiken is. Maar Heere, voor u is geen mens onbereikbaar. En u slaat de eenvoudigen gade. En uw oog gaat toch vooral uit, ook naar het kwetsbare. En naar hetgeen niets is in deze wereld. Heere, ontfermt u zich ook over dit leven. Met zijn moeder en allen die hem omringen. En zo bidden we u, Heere, voor heel de gemeente. In alle omstandigheden van zorg en van ziekte, van zegen en ook van voorspoed. We bidden u voor het nog ongeboren leven dat verwacht wordt. Wilt u het, Heere, beschermen en behoeden en geven dat het op uw tijd ook tot onze blijdschap gezond en wel ter wereld mag komen. Zie op ons in uw genade neer, Heere, op gezinnen, op alleengaanden, op degene die thuis deze dienst mee beluisteren. Wees met de kleine kindertjes die nog niet naar de kerk kunnen en degene die daarop moeten passen. Laat deze dag, Heere, een roem der dagen zijn, die door u geheiligd is, En wilt u op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed schenken. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 104. De tweede, 17e en 18e vers. 104 vers 2. Gij zoldert in de wateren uw troon. Het 17e vers. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En het 18e. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. 2, 17 en 18 van Psalm 104, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 91, wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, hoe vaak staan wij stil bij de engelen? Jongens en meisjes, hoe vaak denk jij aan engelen? Zou ik er ver naast zitten, gemeente, als ik denk dat we dat eigenlijk nooit doen? Want de engelen, ik heb er nog nooit een gezien. En ik merk ook niks van het bestaan van engelen. En als ik dan ook de vraag aan mezelf stel, hoe vaak komen de engelen voor in de prediking? Nou ja, een aantal keren per jaar natuurlijk, zoals vanochtend, omdat de tekst daar ook om vraagt. En rondom Advent en Kerst als engelen in de tekst een plaats hebben gekregen. En ze komen ook best veel voor in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er 108 keer over engelen gesproken. En in het Nieuwe Testament 165 keer. Maar hoe is het nou met ons in ons dagelijkse leven, ook bij Gods kinderen in hun persoonlijke, bevindelijke geloofsleven? Hoe vaak komen daar de engelen in voor? Rekenen wij met die engelen? De Heer heeft toch niet voor niks die gedienstige geesten een plaats gegeven in zijn woord, zo vaak? Dat betekent toch dat ze een functie hebben, zo staat het ook in Hebreeën 1, dat het gedienstige geesten zijn, die tot dienst worden uitgezonden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. Dus de engelen zijn zeer betrokken op mensen, zijn zeer betrokken vooral op Gods volk. Er is blijdschap onder de engelen Gods als er één zonder is die zich bekeert. En Gods kinderen en Gods engelen, die hebben beiden hetzelfde hoofd, namelijk Heer Jezus Christus. En voor de vroegchristelijke kerk waren de engelen een realiteit. Net zo goed als in de middeleeuwen en de reformatie. Als je de werken van Calvijn doorzoekt met een zoekmachine, dat kan natuurlijk, alles is digitaal, en je typt dat woord engel of engelen in, dan kom je 4000 hits, zo heet dat, 4000 keer kom je plaatsen tegen waar Calvijn over de engelen sprak. En dat niet alleen als er dus vanuit Lucas 1 of Lucas 2 of Matthäus 28 over engelen gesproken wordt. Nee, de engelen die hadden zo'n plaats in heel zijn denken, in heel zijn geestelijke leven. Voor Calvijn was het onbestaanbaar dat er gemeenschap zou zijn met Christus zonder de gemeenschap aan die gedienstige geesten. Ze waren helemaal in zijn leven en in zijn denken en in zijn persoonlijke geloofsleven verweven. En als ik dan, gemeente, weer terugga naar onszelf, naar onze tijd, naar mij persoonlijk, dan denk ik dat wij allemaal toch wel een tik hebben gekregen van die rampzalige filosofie uit de 18e, 19e eeuw, de verlichting. Zo wordt hij genoemd. Heel hoogmoedig dat een mens verlicht is geworden, want nu weten we beter, er is geen God. En er is geen geloof nodig. En schepping, dat is allemaal fantasie. Nee, alleen wat we bewijzen kunnen, alleen wat we door de wetenschap weten. Evolutie enzovoort. En engelen? Nou, die horen een beetje tot de wereld van de elfjes en de kabouters. Dat is middeleeuws bijgeloof. Hebben wij, gemeente, geen invloed, geen tik van dat soort gedachten meegekregen? Juist omdat die onzichtbare, gedienstige geesten Gods zo weinig in ons persoonlijke leven en ook in het leven van Gods kinderen een plek hebben. Maar dan berooft Gods kerkgemeente zich van een groot stuk troost. En laten we ons toch blijven bezinnen op datgene wat de schrift ook over die gedienstige geesten zegt. In het bijzonder dan naar aanleiding van datgene wat er dan nu bij het graf van de Heer Jezus gebeurde. De engel des Heren bij het graf van de Heer Jezus, zo schrijven we als thema boven de prediking. Ten eerste letten we op zijn nederdaling. Er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel. Daar staan we stil bij. Ja, wat beweegt een engel? Waarom komt hij naar de aarde? Op wiens bevel gebeurt dat? Dus de dienst van de engelen, waaraan we echt een voorbeeld kunnen nemen. En ten tweede zijn verschijning. Zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. Een engel des Heren bij het graf van de Heer Jezus Christus, zijn nederdaling en zijn verschijning. De tekst van vanmorgen, gemeente jongens en meisjes, die brengt ons dus bij een graf. Het graf waar de Heer Jezus Christus is ingelegd. En een graf, jongens en meisjes, uit die tijd zag er heel anders uit dan onze graven. Als wij overleden mensen moeten begraven, dan wordt er een diepe kuil gegraven op de begraafplaats. En daar daalt dan de kist met het lichaam van de overledene in. En dat graf dat wordt dichtgegooid met aarde of met zand. En zo begraven wij letterlijk onze dierbaren. Maar in het Oude Oosten werden mensen, en dan vooral ook de rijkere mensen, begraven in een rotsgraf. Men hakte in een rots een holte uit, een klein soort kamertje zou je kunnen zeggen. En in dat kamertje hakte men dan ook een stenen bank uit, of soms een nis in die holte. En dan legde men heel voorzichtig het in doeken gewikkelde lichaam van zijn overledene op dat bankje of in die nis. En voor die kleine opening in die rotswand werd dan een grote steen gerold, die eigenlijk als een soort deur fungeerde, en daarmee werd het graf afgesloten. Nou, dat is op de Goede Vrijdagavond gebeurd, toen Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus van het kruis hebben afgenomen, hem gewikkeld hebben in doeken met specerijen en kruiden, en hebben ze hem in dat nieuwe graf gelegd dat een meter of 40, zo volgens de geschiedkundigen, vanaf Golgotha verwijderd was. Hebben ze hem in dat nieuwe graf gelegd waar nog nooit iemand begraven was geweest. En hebben ze die grote zware steen met vereende krachten voor het graf gerold. Maar de volgende dag gebeurde er iets. Dat hebben we gelezen uit Matteüs 27. Toen gingen de Joodse leiders, die overpriesters en die schriftgeleerden, die gingen naar Pilatus toe. En die hadden een verzoek. We kunnen dat lezen in vers 63. Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider. Dat is ook verschrikkelijk, jongens en meisjes, dat ze de Heer Jezus een verleider noemen. Een dwaalgeest. Dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. En ze maken duidelijk, als dat graf leeg is, stel die discipelen die zullen vast en zeker dat graf proberen te openen, ze halen dat lichaam eruit en dan gaan ze overal vertellen, hij is opgestaan, hij leeft. En iedereen zal het geloven. En dan zal die laatste dwaling, die zal nog erger zijn dan de eerste. Als mensen gaan geloven dat hij nog leeft. Nou, Pilatus begrijpt dat. En hij zegt, gij hebt een wacht. Hij bedoelt ermee, ik zal je die soldaten meegeven. En ze verzekeren het graf, dat wil zeggen, ze doen er een zegel op. Hoe dat geweest is, weten we niet precies. Sommigen zeggen dat het graf met touwen is, dat die steen met touwen aan de rotswand is vastgehecht en dat op die touwen een zegel, dus een groot stuk kaarsvet is afgedrukt en met daarin het stempel van Pilatus. Anderen zeggen nee, het is gebeurd dat in de kleine kier tussen de steen en tussen de rotswand is een beetje was gedrukt met ook weer dat stempel. En de bedoeling was, als mensen dus die steen zouden wegrollen, dan zou het zegel verbroken worden. En dan kon men inderdaad niet ongezien dat lichaam uit het graf wegnemen. En zo gebeurt. Het graf wordt verzegeld. En er staan soldaten voor tot na de derde dag. Want dat was de voorspelling van Jezus geweest, zo zeiden ze, dat hij na 3 dagen zou opstaan. En als we dan heel even daar nog, niet al te lang, maar even de vinger bij leggen, gemeente, de begrafenis van de Heer Jezus en waarom die wachters daar staan, dan betekent dat een aantal dingen. Allereerst moeten we bedenken dat de begrafenis van de Heer Jezus onderdeel uitmaakte van zijn vernedering. Het graf, dat spreekt van de dood. En de dood is een gevolg van de zonde. En Jezus moest de gevolgen van de zonde in zijn vernedering dragen. Dat behoorde tot de prijs die hij moest betalen. Het rantsoen. Om zijn verloren zondaarsvolk los te kopen. En hij werd als het ware opgesloten als een misdadiger in de cel. Dat graf, dat was voor hem de gevangenis. En daar stonden wachters voor. Hij mocht en kon er niet uit. Het was verzegeld, het was verzekerd. En gemeente, wij moeten achter Pilatus en boven die soldaten de hemelse rechter zien staan. God de Vader heeft zijn zoon achter slot en grendel opgesloten. Als een misdadiger die zijn straf moet uitzitten. Een vernedering. Maar er is meer. Want wij spreken, gemeente, ook wel eens van een eervolle begrafenis. Dat lijkt een beetje tegengesteld, want een begrafenis is iets verschrikkelijks en het graf, dat is een afschuwelijke plaats. De groeven der vertering wordt hij wel genoemd. Maar toch, een begrafenis heeft zeker in Bijbels oogpunt iets eervols. Want het tegenovergestelde, als een lichaam niet werd begraven, dan vormde dat een onderdeel van het oordeel. Bijvoorbeeld in de tijd van de ballingschap, Psalm 79 spreekt erover, dat de lijken van Gods volk onbegraven bleven. Hun lijken onbegraven verzaden na hun dood het gedier in hongersnood en gier en kraai en raven. Als een lichaam niet werd begraven, dan was dat een vloek. En de Heer Jezus Christus was eigenlijk voorbestemd om onbegraven te blijven. Want misdadigers, hij was immers met de misdadigen gestorven. Hij was als een moordenaar, als een godslasteraar gekruisigd. Hij moest eigenlijk samen met die 2 andere moordenaars in het dal van de zonen van Hinnom worden neergegooid. Een plaats even buiten Jeruzalem, waar de vuilstortplaats was. Waar altijd een vuur brandde. Waar de wormen altijd wel wat vonden om in te knagen. Daar zou Jezus moeten worden neergelegd. Als een prooi voor het roofgedierte. Maar daar heeft God de Vader een stokje voor gestoken. En hij heeft zijn zoon een eervolle begrafenis gegeven. Als een vervulling ook van de profetie van Jesaja. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Waarom? Omdat er geen bedrog in hem was gevonden en geen onrecht. Een eervolle begrafenis. En zo zien we, gemeente, dat de begrafenis van de Heer Jezus Christus eigenlijk een overgang vormt tussen zijn vernedering en verhoging. Het heeft iets vernederends, opgesloten als een misdadiger. En tegelijkertijd ook, het heeft iets van de verhoging. Een eervolle begrafenis. En dan gaan die vrouwen daar dus naartoe, naar dat graf. En we lezen het in vers 2 dat er dan wat gebeurt. Er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe. En wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. De vrouwen hebben het ongetwijfeld ook gemerkt terwijl ze naar dat graf liepen. En eens een geweldige aardbeving. Dat was kort geleden ook nog gebeurd, jongens en meisjes. Dat de aarde in Jeruzalem beefde. Toen de Zoon van God stierf, beefde de aarde van vrees, van ontzag. En nu Gods Zoon weer opstaat uit de dood, nu beeft de aarde opnieuw. Maar nu van vreugde en van blijdschap. Want telkens als God grote daden doet, ook in de geschiedenis, als Hij komt, gemeente, dan zijn er allerlei begeleidende tekenen die zijn komst vergezellen. Aardbevingen, plaatselijke aardbevingen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de Sinaï, waar de Heer afkwam met zijn wet. De berg die daverde. Hij schudde en hij rookte. Er waren ze bliksem en er waren donderslagen te horen. Als God komt, dan gebeurt het met tekenen waar wij bang van worden. Een grote aardbeving. En dat zal ook gebeuren, gemeente, in die allergrootste dag, de jongste dag. Zo lezen we ook in Openbaringen. Als de Heer Jezus verschijnt op de wolken des hemels met zijn hemelse heerlegers, dan zal de aarde beven. Dan zullen de steenrotsen scheuren. Gemeente, als we een geestelijke lijn zoeken, dan zien we ook dat dat nou ook in het hart gebeurt. Het stenen hart van een zondaar. Als de geest daar komt, als de Heer komt door middel van zijn geest in het hart, in wedergeboorte en levendmaking, dan gaan harde harten beven. Stenen harten worden gescheurd. Dode harten worden levend. Gemeente, als wij nog moeten erkennen dat wij die levendmaking missen, dan mogen wij onze vinger leggen bij zo'n gebeurtenis als deze. En de Heere vragen, Heere, zou u ook willen komen in mijn hart? Gun leven aan mijn ziel. Laat dat harde hart toch breken mogen. Laat dat stenen hart toch scheuren mogen. Als gij komt, dan beeft al wat leeft. En dan brengt Matthäus die aardbeving in verband met een engel des Heren, zo staat er. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe, wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Hij rolt die grote steen weg en gaat erop zitten. Maar jongens en meisjes, is die engel dan niet bang? Er staan toch wachters voor de deur. En dat graf is toch verzegeld. Nou haalt die engel zich de torende woede van de Romeinen op het lijf. Dat graf mocht toch niet opengemaakt worden. Pilatus, de hoogste Romeinse beambte, had er zijn zegel op gedrukt. Ach, wat kan die engel dat schelen? Als zo'n engel verschijnt, dan verbleekt en verschrompelt elk zwaarwichtigheid van welke macht en gezag dan ook. Eén enkele engel doodde 185.000 Assyrische soldaten, zo lezen we in het Oude Testament. Zou hij bang zijn voor 2, 3, 4 van die soldaatjes? En voor zo'n zegeltje van zo'n Pontius Pilatus? En trouwens, hij doet het ook maar op bevel. Een engel komt niet uit zichzelf naar de aarde toe. We hebben het gezongen uit Psalm 103. Hij past vaardig op het woord van Gods mond. Als de Heere zegt ga, dan gaat die engel. En als de Heere tegen een engel zegt doe dat, dan doet hij dat. Wat hij ook moet doen. En ik wil er even, gemeente, met u bij stilstaan. Aandacht vragen voor deze toch wel vergeten categorie schepselen die zo innig betrokken zijn op het koninkrijk Gods. Begeerig zijn om in dat heil geheim in te zien. Betrokken op de eer van God, maar betrokken ook op de zaligheid van zondaren. Het was ook uitgebeeld, jongens en meisjes, op de ark des verbonds. De ark die in het heilige der heiligen stond. Weten jullie hoe die eruit zag? Die gouden plaat, het verzoendeksel, boven de ark. En wat was er op die verzoendeksel? Wat waren er op die verzoendeksel aangebracht? Twee engelenfiguren. Die hun vleugels over de ark des verbonds hadden heen geslagen. Om nieuwsgierige blikken weg te houden. En hun gezichten waren gekeerd naar het verzoendeksel. Dat was geen idee van Bezaliel en Aholiab, de makers van de tabernakel en al die attributen. Nee, dat was een bevel van God. Om daarmee uit te drukken, zo betrokken zijn die engelen op het heil van zondaren, op de verzoening met God. Dan mogen wij toch ook wel eens, gemeente, op gezette tijden stilstaan bij deze schepselen. En hoe zij hun dienst uitvoeren. Allereerst, gemeente, kunnen wij wel zeggen dat deze engel doet wat God zegt. Hij maakt dat graf open op bevel van God. En daarmee gaf hij aan de Heer Jezus Christus toestemming om uit dat graf te gaan. Natuurlijk kon de Heer Jezus Christus dat zelf wel. Hij had zelf die steen wel weg kunnen halen of door die steen kunnen heen lopen. Maar dat mocht de Heer Jezus niet. De Heer Jezus was immers opgesloten als een misdadiger. Dit was zijn gevangeniscel. En als hij zelf door die steen was heen gewandeld of die steen had weggerold, en als hij zelf zijn gevangenis had opengemaakt, dan was hij ontsnapt. Dan was hij uitgebroken. Maar nu stuurt God een hemelse cipier, een gevangenbewaker, zou je hem kunnen noemen. En die doet op last van de hoogste, de hemelse rechter, de gevangenisdeur open. En God zelf als de hemelse rechter zet het stempel erop. Het is volbracht. Dat had de Heer Jezus natuurlijk ook uitgeroepen. Het is volbracht, zo zei hij aan het kruis. Maar dat zei hij als Christus, dat zei hij als de knecht des Heren. En mag een knecht bepalen wanneer het werk volbracht is, of moet zijn baas dat doen? Natuurlijk kun je dat denken en het kan ook waar zijn dat je klaar bent met je werk, maar je leidinggevende die zal inderdaad het goedkeuren moeten. Het is inderdaad klaar. En het is goed zo. Nou, zo is het ook met de Heere gebeurd, met de Almachtige God, de hemelse rechter. Hij zet er het stempel op. Het is volbracht. Het is voldaan. En toen heeft hij tegen die engel gezegd, en nu mag je naar de aarde gaan, en nu ga je naar die hof van Jozef van Arimathea, en nu ga je die gevangeniscel openen, en nu laat je mijn zoon vrij. Alles is voldaan. En die engel die ging, heel gehoorzaam, want die engelengemeente die doen hun werk van harte. Met hun hele hart. Dat doen ze niet alleen voor de vorm, zoals wij mensen dat vaak doen. Maar ons hart houdt er zich verre van ons, of het kan in ons hart leven, maar dat, hè, Nicodemus in zijn hart leefde het geloof, maar hij durfde het vanwege de vrezen der Joden niet uit te leven. Maar als de engelen hun werk doen, dan doen ze dat zonder tegenspreken, dan doen ze dat van harte, dan doen ze dat met heel hun ziel en met heel en al hun krachten. En de Heer Jezus Christus heeft ook in het volmaakte gebed die engelen tot een voorbeeld gesteld. Uw wil geschieden, We hebben het onlangs overdacht met de catechismus. Gelijk in de hemel. Daar bedoelt hij de engelen mee. En de catechismus maakt die koppeling ook. Gelijk de engelen in de hemel hun werk doen. En dat is al een les, gemeente, want nogmaals, wij zijn zo vaak tevreden met wat uiterlijke gehoorzaamheid. Trouwens, niet iedereen doet dat. Er zijn er ook onder ons, jongeren of ouderen, die zelfs dat niet eens doen. Die op heel veel momenten niet eens uiterlijk gehoorzaam zijn. Die tegen beter weten in, toch tegen Gods geboden ingaan. Maar zelfs al zouden we dat doen, een uitwendige, volmaakte gehoorzaamheid, het zal niet lukken, maar stel dat dat zo is, dan zou de Heer daar natuurlijk niet mee tevreden zijn. Zo vaak zegt hij in de schrift, en dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Scheur nou je hart en niet je klederen, doe niet net alsof je aan de buitenkant alleen maar bedroefd bent, maar van binnen meen je er niks van. Het gaat om ons hart. Geef mij uw hart. Je hele toewijding. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Dat is wat de engelen doen. En ze doen het ook voortdurend. Er is geen ophouden in de dienst van de engel. Er zijn geen momenten dat ze zeggen, nu heb ik er een momentje even geen zin in. Dat ze lauw worden. Dat ze slaperig worden. Zoals de discipelen in de hof van Gethsemane. En dat ze geen zin hebben om er zin in te krijgen. Zoals dat toch ook in het leven van Gods kinderen nog alles gebeurt. Dat ze de dienst van de Heere wel eens even zat zijn. Mag je dat zo zeggen? Nou, ik denk het wel. Als we het leven van de Bijbel heilig alleen maar nazien. Abraham, de vader der gelovigen. David, de man naar Gods hart. Petrus, de rotsman. Er waren momenten bij hun hele geloofsleven en hun hele wil om God te dienen, dat zakte in. Maar wat kunnen we opnieuw aan die engelen een voorbeeld nemen? Die voortdurend de Heere nacht en dag dienen. Vaardig passen op het woord van zijn mond. Ze doen het ook zonder klagen. Wat ze ook moeten doen, je zal een engel nooit horen tegenspreken. Natuurlijk zijn er opdrachten die een engel krijgt, die doet hij met vreugde. Jongens en meisjes, als een engel naar de tempel gaat, naar Zacharias, en hij mag daar verkondigen dat Johannes de Doper geboren zal worden, als een voorloper van Christus, dan is dat een blijde boodschap. Evenals dat hij naar Maria gaat. En naar de herders in de velden van Efrata. Ik verkondig u grote blijdschap. En de engelen Gods die zongen het ere zij God. Dat is natuurlijk een heerlijk werk voor een engel. Dat doet hij zonder tegenspreken. Maar ook als de Heere de engel stuurt naar Egypte, om er al die eerstgeborenen te doden. Of naar Assyrië, naar Israël, om al die Assyrische soldaten, 185.000, om ze allemaal om te brengen. Dan doet die engel dat. Zonder enige vorm van tegenspreken. En zijn ze daarin ook niet tot voorbeeld, gemeente? Hoe vaak murmureren wij? Spreken wij tegen? Zijn we het niet eens met de weg die God met ons houdt? Worden we opstandig, onwillig? Trouwens, dat is wat, gemeente, dat een mens die verloren is, een mens die van nature verloren is, dat die God tegenspreekt. Als de Heere zegt, bekeert u, dat we dan toch met allerlei redenen de Heere gaan tegenspreken. Als de Heere zegt, wend u naar mij toe, word behouden, dat we met allerlei mitsen en maren de Heere toch tegenspreken. En je komt het zo vaak tegen in de schrift, en dat bijvoorbeeld een rijke jongeling, die heel duidelijk de opdracht kreeg wat hij moest doen. En hij zei het dan wel niet met zijn woorden, maar zijn hele houding en heel zijn gedrag liet het zien. Hij bedroefd zijnde ging hij weg. Ongehoorzaam. Klagend en murmurerend. Asaf in zijn psalm. Vanwege zijn inderdaad echt wel ellendige leven. Die man die had een ellendig leven. Elke dag was er zijn bestraffing. Klagen. Zelfbeklag. Oneens zijn met de weg die de Heere met je gaat. Dat zou een engel nou nooit doen. Zonder enige vorm van tegenspreken. Geen enkele klacht komt er over de lippen van zo'n heilige, zonderloze engel. En daarom wordt de dienst van de engelen door de Heer Jezus Christus ook ons ten voorbeeld gesteld. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Moet vooral Gods volk, gemeente, zich dit niet aantrekken. Want hebben zij vooral geen bijzondere reden om de Heere te dienen. Met mijn ganse hart, van ganse gemoede en met al mijn krachten. De wereld verlaten, de oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Als je bent verlost van het grootste kwaad. En je bent gebracht tot het hoogste goed. Als je uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil uit die duisternis getrokken bent tot Gods wonderbare genadelicht. Heeft de Heere dan geen recht op ons hart? En zullen we ons dan niet aan de voeten van de engelen zetten en vragen en zien wat, hoe zij hun dienst uitvoeren, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde? Is het geen smart, u die genade mag kennen, dat er zo weinig van terecht komt? Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen, dat vind ik niet. Dat je wel eens voor Gods aangezicht moet zeggen, o Heere, ik lijk meer op een duivel dan op een engel. Zo tegengesteld, zo vijandig, dat vlees dat bedenkt alleen maar vijandschap tegen u. De heilige engelen, Gods gemeente, ze worden hier ons als gedienstige geest en als voorbeeld gesteld. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De nederdaling van de engel, zonder tegenspraak, van harte en zonder klagen, doet hij zijn dienst. En dan ten tweede, gemeente, ook zijn verschijning, daar ook nog iets over. In vers 3, zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit, gelijk sneeuw. O jongens en meisjes, het was bijna nog nacht, hè? Het begon te lichten, dat wil zeggen heel ver. Aan de horizon, daar was het ietsje aan het lichten, maar het was eigenlijk nog een hele donkere nacht. En ineens was daar die aardbeving, maar ook die bliksem. Nou, jullie hebben wel eens een bliksem gezien in de nacht, dat alles ineens fel verlicht wordt. Dat is angstaanjagend, dat schrik je. Dat felle, dat intens felle licht, je kunt er niet eens in kijken. En zo zag die engel eruit. Een bliksem. En zijn kleding wit als de sneeuw. Het is maar een vergelijking. Maar zo ziet een engel eruit. We hebben vaak, gemeente, hele andere gedachten soms bij de engelen. Als je alleen al die zoete liedjes soms hoort. Vooral rond de kerst. Herdertjes, lagen bij nachten. Engelkens, door het luchtruim zwevend. En we zien ze afgebeeld op de schilderijen, met name uit de tijd van de Renaissance. En op de barokke orgels, mollige baby's met kleine vleugeltjes en gouden trompetjes. Nou, zo ziet een engel er absoluut niet uit. Een engel ziet eruit zoals hij hier beschreven wordt. Psalm 104, we hebben het gezongen. Hij maakt zijn geesten tot een vlammend vuur. Het zijn hemelse soldaten, militairen, met zoveel kracht en zoveel macht. Ze stralen de heiligheid en de majesteit van God uit. En in de engelenwereldgemeente zijn er twee hoofdcategorieën engelen. De eerste categorie, dat is de cherub, cherubs, of in het Hebreeuws meervoudsvorm cherubim. Dat zijn de zogenaamde zwaardengelen. Een cherub, een zwaardengel, was neergezet bij het paradijs. Met een vlammend zwaard in zijn hand. En hij moest voorkomen dat die gevallen mens weer terugkeerde in het paradijs om daarvan de boom des levens te eten. Cherubs waren afgebeeld op het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Bewakers van de heiligheid van God. Hun vleugels gespreid over de ark des verbonds, om nieuwsgierige blikken van zondaren weg te krijgen. De cherub, machtige, betekent dat. En een tweede categorie engelen, dat zijn de serafs, of serafim. We komen ze onder andere tegen in Jesaja 6, dat woord seraf betekent vuur. Het zijn de troonengelen die heel dicht bij de majesteit God zijn. En God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Wel, dat straalt ook af op die heilige engelen. Als zij komen, gemeente, dan nemen zij de heerlijkheid des Heren mee. In de velden van Efrata, daar was alles ineens licht als de bliksem. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat is een engel. En waarom, gemeente, wordt dat ons nu beschreven? Waarom is de leer van de engelen ons geopenbaard? Waarom wordt ons dit ook hier medegedeeld? Hij was als een bliksem en zijn gedaante was wit als de sneeuw. Nou, behalve dus die reden dat de Heer Jezus met die engelen iets laat zien van de dienst die een mens ook aan God verplicht is. Dus dat we een voorbeeld nemen aan de manier waarop zij dienen. Worden die engelen ons ook beschreven om ons een indruk geven van wie God is. God is een geest, die is niet af te beelden. We kunnen ons geen voorstelling maken bij wat en wie de Heere is. Maar een engel is af te beelden, een engel is een schepsel. En als je dan zo'n heilige geest, zo'n heilige gedienstige geest, moet ik er dan even bij zeggen, zo'n zondeloos schepsel ziet afgebeeld. Zijn majesteit, zijn kracht, zijn heiligheid, dat ondoordringbare licht, die bliksem. Dan zie je wat dat doet met mensen die een engel hebben ontmoet. En er zijn er niet veel in de Bijbel die een engel hebben gezien. Van al Gods kinderen door alle tijden heen is het maar een handjevol mensen die een engel heeft gezien. Luther die zegt, ik hoop er nooit een te zien. Want ik besterf het van schrik. En dat is zo, want je leest het altijd in de Bijbel als er engelen verschijnen. Hier staat het al, de wachters werden als doden. En die wachters, jongens en meisjes, dat waren soldaten, hè? Dat waren Romeinse soldaten, die hadden in de strijd gevochten. Die waren niet bang voor een beetje bloed, die waren niet bang voor de sterkste vijand. Maar hier, verlamd van schrik, als een dode, ze bevriezen. En je leest het zo vaak in de Bijbel, ook Gods kinderen als ze een engel zien. Zacharias, hij vreesde met grote vrezen. Maria, zeer bevreesd zijnde. Iedereen moet horen van een engel, vrees niet, wees niet bang. Dus dat doet de verschijning van een engel in het leven van een mens, van een zondaar, maar ook in het leven van een kind van God. En die engelengemeenten die worden ons beschreven om ons daarmee ook aan te geven. Hoe groot moet God dan wel niet zijn? Wat zal dat zijn als Hij verschijnt? Als een één enkele engel al zoveel doodschrik teweeg brengt. En als God zelf nu eens verschijnt, in al zijn majesteit, in al zijn heerlijkheid. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad, zo zegt Psalm 89. En Hij is groot boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als Gij? Groter en majesteitelijker en heiliger dan al die engelen bij elkaar. En jongens en meisjes, dit zeg ik nou niet om angst voor God te werken. En om schrik te bewerken, al zou dat de minste zegen overigens niet zijn, gemeente, als wij vanochtend eens met heilige schrik de kerk uit zouden gaan. Dat zou de minste paaszegen niet zijn. Als ons uit ons lauwe, flauwe, oppervlakkige leventje worden gerukt en we worden voor de heilige majesteit Gods gesteld. Wat een zegen zou dat zijn. Heilig bevreesd. Juist vanwege je eigen doenwaardige bestaan. Want dat hoor je toch ook als mensen in de wedergeboorte tot leven komen. Dan gaan ze beven, dan gaan ze vrezen. Dat is een van de kenmerken van de wedergeboorte. Dan ga je vrezen voor God, want je gaat God in beginsel, een heel klein beetje. Je gaat de Heere leren kennen. En daarmee ga je ook jezelf leren kennen, want juist vanwege wie je zelf bent. Adam die hoefde niet te vrezen. Toen de Heere kwam in de wind van de hof des daags, toen vreesde Adam in eerste instantie niet. Ze waren verblijd, de kinderen Gods waren blij als de Heere kwam. Maar na de zondeval zei Adam: ik vreesde. Als God, gemeente, in zijn eerste gang in het leven verschijnt, dan brengt dat vrees en dan brengt dat schrik, diepe indruk vanwege zijn heilige majesteit. En dat blijft zo. Toen de profeet Jesaja dat troongezicht kreeg, Jesaja 6, toen hij die heilige serafs, die vuurengelen rondom de troon zag staan, toen heeft hij uitgeroepen: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Als een mens een godsontmoeting krijgt, gemeente, ook na ontvangen genade, dan is er altijd reden tot verootmoediging. Tot vrees. Nogmaals, niet voor God. God is geen vreeswekkend wezen in zichzelf. God is liefde, God is genade, God is leven. Maar we hebben te vrezen voor onszelf, we hebben te vrezen voor de zonde. Want die maken ons doenwaardig. Die maken dat we verbranden in de omgeving van deze heilige God. Nou, als we het een beetje gaan afronden, gemeente. Dit is dus wat een engel is en wat hij doet. Iets ervan, er is uit de Bijbel nog veel en veel meer over de engelen te zeggen. Maar even naar aanleiding van deze tekst. Jongens en meisjes, zouden jullie misschien willen dat er nou vanochtend hier in Barendrecht ook eens een engel zou verschijnen? Ik heb dat wel eens gedacht. Als ik nou maar eens een engel zou kunnen zien. Stel dat dat zou gebeuren. Ik denk dat jij, dat u je hele leven er verder nog over zal praten. Wat er toen gebeurde op die eerste paasdag in 2025, die engel. Weet je het nog? Wat een ontzagwekkend wezen. Wat was dat indrukwekkend. Je hoopt er misschien wel eens op dat je er een ziet. Want ja, dan zou ik makkelijker kunnen geloven. dan zou ik wel tot bekering komen. Nou, gemeente, vergeet het maar. Echt niet. Die wachters die werden als doden, ze zijn weggevlucht en ze hebben zichzelf voor een groot som van geld laten verleiden om een leugen de wereld in te brengen. Dus al waren ze nog zo doodsbang, die schrik die ging weer weg. En ze hebben misschien wel gedacht, het was misschien door de slaap of zo, of dat we een beetje te veel van die soldatenwijn hebben gedronken, maar ze waren het ook zo weer vergeten. In ieder geval, dat geld was aantrekkelijker. En Biliam, ondanks dat hij een engel had gezien, hij is niet tot bekering gekomen. Want de verschijning van een engel en de angst voor zo'n engel en ook de angst voor God en de angst voor de hel en de angst voor de straf en de indrukwekkende dingen die wij kunnen meemaken in ons leven, die brengen ons niet tot bekering. Wat zeiden die herders ook alweer, jongens en meisjes, toen zij van die velden van Efrata naar de stal gingen? Die hadden net niet maar één engel gezien, maar die hadden tienduizenden engelen gezien. Een menigte van hemelse heerlegers, lovende en prijzende God, zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen. Nou, die hebben iets gezien, jongens en meisjes, dat zullen wij nooit zien. En waar hebben ze over gepraat met elkaar? Jongen, dat was toch bijzonder, hè, die engelen. En heb je die engel gezien en heb je dat gezang gehoord en wat prachtig allemaal. En dat zeiden ze niet. Komt, laat ons zien het woord dat ons is verkondigd. Daar ging het om. Het woord dat ons is verkondigd. Dat gingen ze onderzoeken. De vervulling van dat woord wilden ze zien. Daarom gingen ze naar die stal. En die engelen die waren zo vergeten. En gemeente, dat maakt inderdaad dat niet een engel zo bijzonder is, maar dat dit woord wat hier op de kansel ligt en wat u in uw bank hebt liggen, dat is het bijzondere. Dat woord dat u gegeven is, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dat woord dat vanochtend gepredikt is. Door een engel. Nee, ik ben geen Gabriel en ik ben geen Michael. En ik zie er niet indrukwekkend uit. Maar hoe is het in die brieven aan de zeven gemeenten? Schrijf aan de engel der gemeente van Sardis, van Laodicea enzovoort. De engel van de gemeente, wie was dat? Simpel gezegd, dat was de dominee. De boodschapper, want dat wil het woord engel zeggen. Een engel is alleen maar een boodschapper, jongen, een boodschapper. Hij brengt een boodschap over. En heel die verschijning van die engelen in die nacht bij die herders, die werd vergeten. Maar het woord van de engel, dat ging mee. Want dat was het woord van de levende God. Dat is het bijzondere van een kerkdienst. God zendt zijn engel met een heel klein lettertje. Een heel klein, nietig, stoffig engeltje die het woord van God mag verkondigen. Op gezag van de hemelse majesteit. Durft u tegen te spreken? Nu God zijn woord heeft laten verkondigen. Wie tot mij komt, die ontvangt het leven. Wie in mij gelooft, zal niet verderven. Zo gij die stem dan heden hoort, geloof dat heil en troostrijk woord. En u die genade mag kennen, bezin u toch meer, want ik ga afronden, bezin u toch meer op die dienst van die heilige engelen. Laat het u mogen vertroosten dat deze gedienstige geesten uitgezonden worden tot dienst van degene die de zaligheid beërven. We staan er toch veel te weinig bij stil. En dat terwijl er uit de geschiedenis van de kerk, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis, zoveel voorbeelden zijn van engelen die Gods kinderen hebben beschermd. Luther die zegt ergens, we zouden 10 keer per dag gewurgd worden door die duivelen. Die waren ook heel reëel in het leven van de reformatoren. Als die lieve engelen ons niet zouden beschermen. En we kennen allemaal misschien wel het verhaal van dominee Bernardus Smijtengeld, prediker van de nadere reformatie in Middelburg. Een oordeelsprediker, scherp in zijn veroordelen van de zonde, dat had een keer kwaad bloed gezet bij iemand. En die had het plan om dominee Smijtengeld in de gracht te gooien. En toen lag hij daar te wachten, totdat die dominee aankwam lopen, na een keer, 's avonds laat, een bezoek te hebben gebracht. En hij wist dat Smijtengeld daar dan langskwam. En toen kwam Smijtengeld eraan lopen, maar er liepen 2 andere mensen naast hem. Dus die man die Smijtengeld wilde vermoorden, die kon dat niet doen. Maar een dag later, die man die werkte in de bouw en die viel uit een steiger en die lag op sterven. En toen liet die dominee Smijtengeld roepen. En hij zei, dominee, ik heb dit en dit en dat plan gehad, ik wilde u vermoorden, maar het kon niet, want er liepen 2 andere mensen bij u. Smijtengeld zegt, maar ik was gisteravond helemaal alleen. Er was helemaal niemand bij mij. 2 engelen. Het is natuurlijk ongewijde geschiedenis, gemeente. Maar als we de schriften erop naslaan, dan zou dat zo heel goed mogelijk kunnen zijn geweest, dat 2 engelen zijn geweest die deze dominee beschermd hebben. Nog een voorbeeld. Samuel Rutherford, een Engelse prediker uit het puritanisme, speelde als klein 4-jarig, 5-jarig jongetje met zijn vriendje vlakbij een waterput. En de kleine Sammy die viel in de put, heel diep. En hij zou verdrinken. En dat andere ventje dat rende naar de moeder van Samuel. Samuel is in de put gevallen. En zijn moeder die kwam hard terugrennen. Samuel Rutherford heeft het zelf beschreven. En daar zat de kleine Samuel, druipnat op de rand van de put. Hoe ben jij eruit gekomen? Vroeg zijn moeder. En Samuel die zei, een man in het wit heeft mij eruit getild. En zo zijn er talloze voorbeelden, gemeente, uit de geschiedenis. Ze zijn niet te controleren, zeker. Maar laten we er niet overheen kijken. En laat vooral Gods volk meer bij de dienst der engelen leven, want des Heren engels schaart, een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. En we gaan het zingen uit Psalm 91. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat we zo vanochtend weer bij elkaar mochten zijn om uw woord te horen. Gebracht door een boodschapper, maar van uwentwege met last en volmacht bevoegd om te zeggen: alzo spreekt de Heere. O, bewaar ons voor dat onheilige tegenspreken. Bewaar ons voor het onheilige gedrag dat zich bij u vandaan verwijdert, onbekeerd en onbekeerlijk. Bewaar ons voor lauwheid en flauwheid ook in het leven van u die, van hen die u mogen kennen. Maar geef dat we een voorbeeld mogen nemen aan die heilige, gedienstige geesten. Wilt u met ons meegaan naar huis, Heren, of als de kinderen nog naar de zondagsschool gaan en met z'n allen gaan luisteren naar het heerlijke paasevangelie, wilt u juf Molenaar dan ook zegenen en haar helpen om het te vertellen? Geef dat de kinderen ook daar dat evangelie weer mogen horen en dat het mag worden geheiligd ook aan hun kinderharten. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen, Heren, om dan ook de boodschap van die engel te gaan overdenken. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Heren, dat er vanmiddag zoekende zielen in de kerk mogen komen, die Jezus zoeken, die hem niet kunnen missen, maar hem kwijt zijn. En wilt u dan zelf vanuit uw hemelse heiligdom antwoord geven en de Heer Jezus Christus ons openbaren en verklaren. We vragen het u om Christus wil alleen. Amen. Psalm 34 vers 4. Des Heeren engel schaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Het vierde van 34. Ontvangt met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.